Hey lieve luisteraar, als jij heel erg geniet van Bruto Nationaal Geluk, net zoals wij genieten van het maken ervan, weet dan dat deze show enkel mogelijk is door jou als luisteraar en door onze podcastmakerij.
Yes, en jij kan nu vriend van onze show worden en ons financieel steunen. 48 euro per jaar is dat via vriendvandeshow.nl/brutonationaalgeluk. En met dat geld kunnen wij gratis podcasts voor jullie blijven maken.
Ja, en je krijgt er nog een cadeau bovenop, dus haast je als de vliegende bliksem naar www.vriendvandeshow.nl/brutonationaalgeluk en word vriend van onze show.
Veel plezier met de aflevering.
Geniet ervan.
Natuurlijk was dat keihard buikgevoel van ja, dit moet ik doen. Dit zou te stom zijn om te laten liggen. Kom, go.
Kunstkenners die kunnen op het eerste zicht al zien of iets een vervalsing is.
Ik vind dat niet gemakkelijk, nee zeggen. Dat is al jarenlang een werkpuntje van mij.
Welkom. Blij dat jij er vandaag voor gekozen hebt om naar ons te luisteren.
Ja, we zagen ook heel veel beelden en foto's en knipsels van jullie betekenis en roeping op Instagram passeren. Super inspirerend was dat.
Oh, en dan zie je toch ook hoe zo'n beeld kiezen, hoe dat werkt. Hè? Misschien beter dan rationele beschrijvingen of veel woorden.
Ja, want in deze aflevering van Bruto Nationaal Geluk gaan we onderzoeken of je best vertrouwt op die intuïtie of beter alle voor- en nadelen rationeel op een rijtje zet.
We bekijken hoe het zit met keuzestress. We onderzoeken verschillende manieren van denken en we oefenen in het volgen van onze intuïtie.
Ja, en we luisteren naar een verhaal. En dat is vandaag het verhaal van Lotte, die alles in België liet vallen voor de liefde en naar het buitenland trok. Welkom in Bruto Nationaal Geluk. Kan jij goed keuzes maken, Maaike?
Ik denk het, maar ik kan eigenlijk ook heel goed van gedachten veranderen, Eva.
Ja, dat is waar. En daar hebben we alle twee wel iets van, eigenlijk. Ja. Hè? Want, beste luisteraars, Maaike en ik, wij beslisten heel kort voor deze podcast ging uitkomen om opeens de naam van de podcast toch nog te veranderen, omdat we een beter buikgevoel hadden bij Bruto Nationaal Geluk. En dat was wel een spannend moment, hè, Maaike.
Oh, zeker omdat we al een website hadden, een logo, en dat we daar helemaal opnieuw mee moesten beginnen.
Ja, maar achteraf gezien hadden we wel het gevoel dat de moeite waard was en staan we er nu wel 100% achter. Hè?
Ja. En ook, ik vind het eigenlijk heerlijk, Eva, om in projecten zoals dit de keuze te hebben en het gevoel te hebben dat ik mag twijfelen en van gedachten veranderen. Dat hebben trouwens alle mensen. Hè. De mens wil echt graag kiezen.
Ah, ja.
Volgens de zelfdeterminatietheorie, dat is zo'n concept, zijn dat de drie basisbehoeften van de mens. Autonomie, dus het vermogen om te kiezen, betrokkenheid en competentie. Oh, en ik ken zelfs een heel cool experiment trouwens met baby's.
Ja?
Baby's van 4 maanden. En ze kunnen die leren om aan een touwtje te trekken en dan horen ze een muziekje. Okay. En dan blijken die baby's daar heel vrolijk van te worden. En dan blijkbaar, als ze die muziek later laten horen zonder dat die baby's zelf iets hebben gedaan, dus zonder dat ze hebben gekozen eigenlijk, worden ze van diezelfde muziek boos en chagrijnig.
Echt?
Dus blijkbaar hebben we al zo jong, op 4 maanden al, worden we gelukkiger als we zelf mogen kiezen. Zot, hè?
Oké, ik vind dat wel tof om te horen eigenlijk. En het verhaal dat ik meegebracht heb vandaag is daar een uitstekend voorbeeld van.
Ik verwacht niet anders.
Ah, voilà. Sommige mensen zullen haar naam en haar stem misschien wel herkennen, want ik heb Lotte geïnterviewd. En Lotte, die woont nu in Marrakesh en die kan je dus gezien hebben in dat programma op tv Bye Bye Belgium. Hè, zo waar mensen met een droom voor het buitenland in zaten. Maar Lotte is dus ook een goede vriendin van mij. Ik ken die al jaren van als ik studeerde. En de afgelopen jaren heeft hij toch wat gewaagde beslissingen genomen. Ze.
Ik heb radio gestudeerd en ben eigenlijk meteen daarna voor de radio gaan werken. Ik heb bijna 12 jaar voor FM Brussel gewerkt. En ja, zoals dat gaat, als je ergens lang zit, dan heb je nood aan af en toe eens iets nieuw doen. Dus wat, ik heb eigenlijk toen beginnen nadenken, wat kan ik allemaal? Wat wil ik graag doen? En op dat moment is er op mijn pad eigenlijk een vacature voorbijgekomen van Caravaan. Dat is een organisatie voor reisbegeleiders die groepsreizen begeleiden van Joker. En ik heb daarvoor gesolliciteerd en ik ben daar aangenomen. Ik ben vol goede moed bij Caravaan gestart. En dat was echt zo fijn om na 12 jaar in een andere omgeving terecht te komen. Ik vind dat echt een aanrader. Maar ja, dus ik had heel veel energie dat eerste jaar. Maar na een jaar begon dat al te knagen. En heb ik af en toe toch even gedacht van, ik heb de radio vaarwel gezegd en oei, dat is toch mijn grote passie.
Ja, je hoort het, hè. Lotte heeft na een jaar al een klein beetje spijt van haar beslissing en wil eigenlijk graag terug naar de radio. Hoewel het haar dus wel energie en ook heel veel andere dingen heeft opgeleverd, die nieuwe job. En ze begint dus opnieuw te solliciteren bij de radio op dat moment.
Ook een beetje toevallig, hè? Want dan was er toevallig een vacature die passeerde om bij Radio 1 te werken. Ik heb daarop gesolliciteerd, ben dat dan uiteindelijk niet geworden. Dan was er weer een andere vacature. Ik heb echt op heel veel verschillende dingen bij VRT Radio gesolliciteerd. Ik werd eigenlijk elke keer uitgenodigd, maar elke keer werd er iemand anders gekozen. En dan heb ik eigenlijk besloten om mijn job op te zeggen.
Zonder dat ze iets anders had, gewoon.
Ja, inderdaad. Want ze voelde aan dat ze, als ze ging blijven werken waar ze was, eigenlijk nooit echt de tijd en de energie ging hebben om iets nieuw uit te bouwen. Want ze dacht er onder andere aan om ook een zelfstandig podcastmaker te worden, bijvoorbeeld. Enfin, ze zegt haar job op en ze kijkt uit naar een welverdiende soort van sabbatical. Hè. Maar net voordat die sabbatical begint, gaat ze een reis begeleiden in Marrakesh.
Oh. En tijdens die reis is het zo meer en meer duidelijk geworden bij mij van... Ik kan gewoon... Weet je, ik ga dat niet meer moeten laten afhangen van vacatures of van andere dingen. Dit was blijkbaar niet meant to be. Dus, get over it. En we zien wel wat er gaat komen. Die reis gaat verder. En op die reis heb ik Rachid leren kennen. En... toen is alles ineens in een stroomversnelling gegaan. Want Rachid zei, ja, je hebt je job nu opgezegd. Ja, zeg, kom bij mij. Hè. Allee, kom, laten we iets samen doen. Ik zeg, ja, maar allee, zo gemakkelijk is dat ook niet. Maar ik zeg, het spreekt mij wel ontzettend hard aan om een via-via café te openen. En toen, ja... Ik geloof dus dat toeval... toeval bestaat of bestaat niets. Wat? Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar... Toen kwam er dus een berichtje van Astrid. Iemand die ik tijdens die reis in de zomer in Marokko had ontmoet. Omdat ik via haar een stuk van de reis had georganiseerd. Zij is namelijk een Nederlandse die in Marokko woont, een reisbureau heeft en een riad heeft. Dus een lokaal hotel heeft in Marrakesh. En die stuurt mij een berichtje, omdat die wist... Ah ja, Lotte, die kent keiveel mensen in de reissector. En die kent Marokko. Dus ik stuur die dat berichtje. Ken jij toevallig iemand die gastvrouw zou willen zijn in onze riad? En ik dacht echt, ja, ik? Ik dacht echt van, dit kan niet. Allee, heeft hij mij gevolgd? Heeft hij mij bespied? Wat is er gebeurd? Hoe komt dit nu op dat moment? Ik was 2 dagen terug uit Marokko, hè, Eva. Dus dat was zo... Dat bericht viel gewoon juist op het goede moment. Dat was zo goed. De vlinders in mijn buik hadden veel werk die periode. Want allee, dat was nogal serieus gefladderd op dat moment. Omdat ik natuurlijk was dat keihard buikgevoel van... Ja, dit moet ik doen. Dit zou te stom zijn om te laten liggen. Kom, go. Allee, en uiteraard, allee, dat paste gewoon allemaal perfect. De puzzel klopte daar.
Ongelooflijk, hè? Hoe dat soms zo kan gaan.
Geweldig, hè? En om een lang verhaal kort te maken, Lotte is dus vertrokken. En eigenlijk kan ik zeggen dat ze daarna nooit meer is teruggekomen naar België. Want ondertussen is ze getrouwd met Rachid. Ze is zwanger geworden. Ze is bevallen van haar zoontje Nizar. Die is ondertussen al meer dan een jaar. En ze hebben dat via reiscafé uiteindelijk geopend.
Oh, straf vind ik dat echt. Mm-hmm. Ik heb haar ook gevolgd op televisie in Bye Bye Belgium. En ik was ook onder de indruk, Eva, van hoe kalm en vol vertrouwen Lotte bleef in al die omstandigheden. Ook tijdens die eerste lockdown...
Ongelooflijk.
Ongelooflijk. Echt indrukwekkend.
En met een baby, in lockdown, in een vreemd land, serieuze verbouwing, nieuwe zaak. Zot hoe dat ze dat allemaal deed. Maar wat mij ook opvalt in haar verhaal, is dat ze dus heel vaak op haar gevoel afgaat. Hè?
Dan heb ik eigenlijk keihard mijn buikgevoel gevolgd. En ik werd 39 dat voorjaar. Hè, en ik voelde gewoon keihard van... Amai, dat is hier echt een fijne man. Wij zitten echt in een toffe relatie. Wij willen wel samen een gezin. Ja, hier gaan we niet veel langer over nadenken. Hè. Let's do this. Ik denk wel dat ik in mijn leven, zowel professioneel als gewoon persoonlijk, altijd wel dingen doe of stappen heb gezet die maken dat ik... die maken waar dat ik nu ben. Dus wel, denk bewust en onbewust heb ik beslissingen genomen in mijn leven. Wel overwogen of heel impulsief. Die uiteindelijk toch tot een dromerige werkelijkheid of zo geworden zijn. Ik weet niet. Die echt passen bij waar ik mij nu echt goed bij voel.
Ja, dat buikgevoel, Eva, waar Lotte het over heeft, dat lijkt iets heel zweverigs. Maar eigenlijk is dat ook gewoon onderzocht en beschreven.
Ah, ja.
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman bijvoorbeeld in zijn boek noemt het onze twee manieren van denken, systeem 1 en systeem 2. En dat komt eigenlijk overeen met intuïtie en ratio.
Ah, oké. Okay.
En hij vertelt dat systeem 1 dat eigenlijk het snelle, spontane, automatische denken is. Dat vanzelf gebeurt, waar we niet bewust mee bezig zijn. Waar we niet voor kiezen. Onze hersenen hebben daar ook geen energie voor nodig. Gaat zo snel en vanzelf en automatisch. En zoals bijvoorbeeld dat je de weg naar huis zomaar blindelings fietst. Ja. Je hoeft daar niet over nadenken. Soms kom je zelfs thuis en denk je,
Wat heb ik gedaan?
Ben ik hier geraakt? Ja. Of dat je vanzelf weet hoe je je kind moet troosten. Dat zijn dingen die je niet analyseert. Waar dat
Is dat ook als ik lavendel ruik en dan automatisch in het zuiden van Frankrijk ben met mijn gedachten?
Ja, ook die associaties. Ja. Of als je een liedje hoort en vanzelf gaat meezingen, terwijl je niet meer wist dat je die tekst nog kende.
Ja.
Dat is allemaal uit systeem 1.
Okay.
En dan heb je ook dat systeem 2 denken. En dat noemt Kahneman het rationele, analytische denken. Dat gaat veel trager. Dat is eigenlijk het intentionele denken. Zoals een weekmenu maken of je planning voor je werk. Of dat is eigenlijk echt, ik ga zitten en ik denk na of ik...
Echt uw hersenen gebruiken, precies. Ja. Hè? Ja. Dat is ook precies als zomerkampen plannen voor de kinderen al in februari.
Ja. Oh, de zomer is nog kei ver weg. Oh. Maar dan moet je wel inderdaad bewust intentioneel daar al over nadenken.
Ja.
En wat zo interessant is even aan die twee systemen, dus die twee manieren van denken, is dat wij meestal denken dat wij en alle andere mensen hele rationele wezens zijn. Maar blijkbaar blijken we toch vaak ook beslissingen op dat eerste systeem te nemen. Dus we zijn meestal niet zo slim, doordacht en logisch als we van onszelf denken. Hey, bijvoorbeeld als we dat systeem 1 werkt, als we ergens binnenkomen en we voelen onmiddellijk dat er iets niet klopt.
Ja.
Of als we voelen dat iemand verdrietig is, terwijl die nog niets heeft gezegd. Of als we intuïtief lijken te weten dat ons kind ziek is of ziek aan het worden is. Zo'n buikgevoel. En dat bepaalt veel meer in ons leven dan wij verwachten.
Ja, maar waarop is dat dan gebaseerd, dat denken? Hoe komen wij daarbij?
Ja, het mooie is dat dat dus gewoon ook echt op werkelijke informatie gebaseerd is, op feiten. Heel vaak op ervaring die we opgedaan hebben, op signalen uit de omgeving, die we niet altijd bewust opnemen, maar die we wel hebben gezien. En ook op instinct, hè. Dus je hele instinct, zo het instinctieve gevaarsysteem of zo, zit ook in het systeem 1. En blijkbaar bijvoorbeeld zijn er ongelooflijk coole voorbeelden van. Hè? Iemand die bij security werkt en dan aan het begin van zo'n stadion staat, die kunnen blijkbaar op hun gevoel al weten wie ze in de gaten moeten houden. Want die hebben een soort extra sensor,
radar,
zeg maar, door hun ervaring als veiligheidsagent. Hetzelfde met kunstkenners. Die kunnen op het eerste zicht al zien of iets een vervalsing is.
Ah, ja.
Zelfs nog zonder dat ze het kunnen uitleggen. Vaak weten ze nog niet wat dan... de kenmerken zijn, dan moeten ze daarna gaan analyseren. Maar ze voelen het wel onmiddellijk. Dus het heeft echt iets ook met een soort intuïtief aanvoelen te maken.
Ja.
En zo werkt het ook met beslissingen over je leven. In die zin past het in het verhaal van Lotte. Hey, als je nu, wat zei ze, ik ben 39.
Ja.
Als je nu al 39 jaar met jezelf doorbrengt, dan heb je ook heel veel ervaring over jezelf in allerlei situaties. En dan zit er in systeem 1 dus veel intuïtieve kennis over wat bij jou past.
Ja, en we hebben het nu over zelfkennis. Maar ik vroeg Lotte ook wat de anderen ervan vonden, van haar beslissingen. En gelukkig waren de reacties wel oké.
Okay. Ah.
Mijn ouders, mijn familie, die vielen compleet niet uit de lucht. Die hadden zoiets van, Oké, denk ik. Hè. Allee, die zeiden, dat was het ook bij mij. Die hebben reizen gepland, die zijn afgekomen. Eigenlijk, hè, Eva, de meeste mensen zeiden, kijk, cool, wij komen af. En ik heb effectief superveel bezoek gehad, de half jaar. Dus
dat was er niemand die zei, Lotte, dat is dom wat je doet. Je was echt een contract op, je gaat daar voor niks gaan werken. Die reactie heb je niet gekregen dan, of wat?
Nee, eigenlijk niet. Omdat ze... ik kreeg wel de reactie van... Amai, en wat ga jij dan daarna doen? En wat doe jij dan met je appartement? En hoe ga jij dat financieel trekken? En dat soort dingen wel. En wie is die gast dan? En wat gaat er wel... Allee, zo, dat wel, hè. Dat kreeg ik echt wel veel vragen. Maar ik kreeg eigenlijk vooral reacties van... Amai, keigoed. En chapeau dat je dat durft en dat je aan jezelf... Ja, werkt eigenlijk.
Dat is wel mooi dat mensen dat niet van haar niet zo schrikken. Hè? Als zij dat vertelt, dat lag dan toch meer in de lijn van de verwachtingen dan dat zij zelf misschien had gedacht.
Ja, dat is waar. Ik schrok ook helemaal niet eigenlijk. Maar vond het wel allemaal heel moedige keuzes mm-hmm. hè, die ze genomen had. Maar ik vraag mij nog af, Maaike, hoe weet je nu wanneer je juist in systeem 1 en wanneer in systeem 2 te denken?
Ja, dat hangt er echt van af, Eva. Beide hebben echt hun waarde. Dat systeem 2 hebben we echt ook nodig. Dat is kritisch kijken, overwegen, analyseren. Ja. Maar ook ons buikgevoel geeft informatie. En wat ik wel zie bij ons in onze westerse cultuur, waar we veel respect hebben voor het verstand en voor nadenken en wetenschap en analyse, is dat we dat buikgevoel vaak overrulen. Dat we dat wegredeneren, mm-hmm. omdat we er geen goede argumenten voor kunnen bedenken of niet goed kunnen uitleggen. En dan denken we, ja, dat is niet zoveel waard. Ja. En dat vind ik wel zonde, want dat betekent dat je met een deel van de informatie die je te hoog krijgt, die soms mm-hmm. wat sneller of non-verbaal of signalen die je nog niet kan duiden, dat je met een deel van die informatie niets gaat doen. Ja. En dat is ook zonde. Anderzijds, je zou ze allebei kunnen inzetten. Eerst systeem 1, je voelt iets, je merkt iets, iets klopt niet of iets is aan de hand of wil je uitzoeken. En dan zet je systeem 2 in om daarover te gaan kijken. Klopt dit dan? Zijn die signalen er? Is die informatie echt van belang? En dan kan je dat gaan afwegen.
Ja, dat klinkt inderdaad heel logisch. Wat als je nu alleen dat systeem 2 gaat gebruiken en die intuïtie uitschakelt? Dat is toch ook niet gezond, hè? Want dan krijg je echt keuzestress, hè?
Absoluut. Als je heel de tijd gaat wegen en nadenken. Dat is ook uitgebreid onderzocht in de positieve psychologie. En we hebben zelfs gezien, dat is wel tof, Barry Schwartz heeft daar ook een toffe TED-talk over, dat heel veel keuze, zoals we tegenwoordig hebben, online of in de winkel, dat ons dat eigenlijk niet gelukkig maakt. Nee. Wij denken, we hebben zoveel keuze, dat is een luxe, maar blijkbaar al dat afwegen en nadenken en moeten voor en tegen, en daar worden we gewoon niet blij van.
Nee, ik herken dat helemaal. Ken je dat? Zo'n nieuwe energieleverancier zoeken of een nieuw internetabonnement.
Ja. Oh,
maar daar worden we toch helemaal gek van, want de een heeft dat voordeel en de ander dat, en je kan nooit een keuze maken eigenlijk.
Nee. En een prachtig voorbeeld in onderzoek is bijvoorbeeld een werkgever die zijn werknemers een pensioen wil aanbieden, gratis, een soort pensioenverzekering. En hij zegt, je mag kiezen tussen 3 pensioensverzekeringen, dan blijkt er maar 20% of zo eentje aan te klikken. Terwijl als de werkgever zegt, ik heb een pensioenverzekering, je mag kiezen, wil je ze of wil je ze niet, dan gaat 90% zeggen, ik wil ze. Dus die vele keuze verlamt ons eigenlijk. Die zorgt dat we niet kiezen.
Ja, dan ga ik om een duur wonen aan vrienden gaan vragen, wat doen jullie?
Ja.
Dan pak ik dat.
Ja, dat snap ik. Want het kost veel te veel cognitieve energie om al die mogelijkheden na te gaan en te onderzoeken. En net zo gebruiken mensen vaak hetzelfde wasmiddel als hun ouders altijd hebben gedaan, of dezelfde tandpasta. Want we vinden het heel
gemakkelijk.
Ja. Ja, is en niet alleen verlamt te veel keuze ons, Eva, maar mm-hmm. we zijn blijkbaar ook minder tevreden. Als je dus bijvoorbeeld kiest uit 10 jeansbroeken en je kiest daar 1 broek uit en je gaat naar huis, dan blijf je denken, had ik toch niet beter.
Die 9 andere.
Ja, dus we worden daar niet zo tevreden van uit te veel en te veel proberen ook om de beste keuze te kunnen kiezen.
Ja.
Dus blijkbaar helpt het als je voor jezelf regels maakt. Bijvoorbeeld, ik draag alleen maar jurken. Dat is makkelijk.
Ja,
als
dat
ik
dan
in de winkel kom, moet alleen maar naar de jurken kijken. Klaar.
Ah, dat is wel gemakkelijk. En je doet dat echt. Je hebt altijd een kleedje aan. Hè?
Ja, dat is weer energie gespaard voor andere dingen. Trouwens, Eva, blijkbaar kunnen we leren om meer tevreden te zijn en minder voor die ultieme keuze te gaan. In het onderzoek noemt het dan maximaliseerders. Die proberen altijd de allerbeste keuze te maken en alles uit te zoeken. En die zijn blijkbaar in hun leven, ik zou echt op wetenschappelijk niveau klinken als ik zeg, significant minder tevreden.
Ongelukkiger dus.
Ja.
En daar gaan we niet voor, hè? Voor ongelukkig. We willen juist eigenlijk ons beter voelen. Dus gaan we dan voor minder nadenken en afwegen en meer ons buikgevoel volgen, Maaike?
Meer dan we nu doen meestal. Want bij de meeste mensen slaat de balans inderdaad in de andere richting over.
Ja.
En dat systeem 1, dat buikgevoel, mm-hmm. is ook interessant als we grote beslissingen nemen, omdat we die levenslange ervaring met onszelf al hebben. Meestal voelen we wel aan wie wij zijn en wat we nodig hebben, waar we blij van worden. En blijkbaar, dat is ook nog een cool feitje, die grote beslissingen in het leven, mm-hmm. of je kinderen hebt of niet, en of je op het platteland woont of in de stad, en welk werk je doet en welke studie, die hebben we blijkbaar toch meestal op buikgevoel genomen. De meeste mensen hebben daar eigenlijk niet zo rationeel, omdat dat niet kan, hè. Er is geen beste keuze.
Nee, dat is waar. En als mensen dan naar die keuzes zouden vragen, kan ik ook niet rationeel uitleggen waarom ik juist 2 kinderen heb en geen 3 of zo. En ooit zijn wij van Brussel naar Gent verhuisd. Ja, waarom? dat voelde gewoon aan en we moesten dat gewoon doen. Dat was allemaal op gevoel.
Ja, ja, want er is niet echt iets dat zou winnen. Hè, als nee, je dat zo, er is nee. ook geen consumentenmagazine dat u daarover zou informeren.
Dat zegt 2 of 3 kinderen. Wat ja. is nu?
Wat maakt mensen gelukkig? Ja. Dus is het inderdaad ja. soms juist slimmer om tijd te nemen om te, ja, ik ging zeggen te horen, maar dan te reflecteren over ja. wat uw gevoel zegt, wat uw intuïtie zegt. Want die weet misschien soms beter wat het beste voor u is in uw situatie. En dan wordt elke keuze eigenlijk een kans, Eva, om te kiezen wie je zou willen zijn.
Ja, en daar heb ik op geoefend, hè, Maaike.
Aha.
Want nu komen we bij het experiment van de week. En dat heb ik gedaan. En ik heb deze week geprobeerd om wat meer op mijn intuïtie af te gaan.
Mm-hmm.
En vooral bij het nee zeggen. Want ik heb... ik vind dat niet gemakkelijk, nee zeggen. Dat is al jarenlang een werkpuntje van mij. Dus ben ik aan de slag gegaan met een soort tool die mij helpt om helder te maken wat ik wel wil in mijn leven, maar misschien niet durf.
Ja, oké, zoals?
Wel, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik niet zo gelukkig word van podcast maken in opdracht van mensen.
Ja.
Dat ik eigenlijk liever gewoon mijn eigen verhaal en een eigen podcast wil maken. Maar ik durf dat precies niet op mijn website zetten of algemeen verkondigen.
Ja, ik snap dat.
Voilà. En met die tool zijn wij daar samen eens mee aan de slag gegaan, Maaike. Oké, Maaike, wat gaan we doen?
Ik ga een beetje coachje spelen, Eva. Ja. Jij mocht de cliënt uithangen.
Oké, goed.
Ik heb een methodiek van Tim Ferriss. Dat is nogal een inspirerende schrijver en ondernemer en blogger. En alleen een toffe kerel, denk ik. En die heeft een methodiek gemaakt over voelen wat je wilt. En kijken naar waarom je dat dan niet durft. En hoe je voorbij die angst kunt gaan.
Oké.
En toch voelen, ga ik het dan doen of niet? En de titel zou moeten zijn van dit oefeningetje. Als ik alles zou durven, dan zou ik... Puntje, puntje, puntje. Wat zou dat voor u zijn, Eva?
Als ik alles zou durven, dan zou ik eigenlijk op mijn website zetten dat ik geen opdrachten meer aanneem voor anderen. En dat ik alleen mijn eigen verhaal nog wil maken.
En dat is spannend zo te horen.
Correct, natuurlijk. Correct, dat, ja. Ja, dat klinkt wel een beetje hautain, vind ik.
Ah, ja, ja.
Ja.
Ja, en de volgende vraag zou dan zijn, wat is het worst case scenario? Wat kan er allemaal misgaan als je dat doet? Als je dus inderdaad op je website zegt dat je alleen maar nog podcast wilt maken,
dan
moet je passen.
Ja, iedereen gaat mij ongelooflijk egoïst vinden, zou het worst case scenario zijn. Wat er ook zou kunnen gebeuren, is dat ik uiteindelijk toch geen inspiratie heb voor eigen verhalen. Dat er niets komt.
En dan, de volgende vraag zou zijn, hoe kan je dat dan eventueel voorkomen? Wat zou de preventie zijn? Wat zou je kunnen doen om die worst case scenario's te voorkomen?
Ja. Voor het feit dat mensen mij niet sympathiek zouden vinden, zou ik wel kunnen voorkomen door mijn tekst op de website, als ik dat nu op mijn website zet, om daar iets goed te schrijven en dat te duiden. En niet zomaar, ik neem geen opdrachten aan of werk niet in opdracht van, maar om het te verwoorden als van, ik wil mijn eigen verhaal vertellen, meer de kunstenaarskaart te trekken of zo.
Ja.
Dat is toch sympathieker?
Ja. Oké, de derde stap is, zijn er mogelijkheden tot reparatie? Wat als het toch misgaat, hoe kan je het dan oplossen? Kun je nu al manieren zien om eventueel...
Het op te lossen?
Mm-hmm.
Ja, die een tekst weer weghalen, dat is al een oplossing. Misschien moest ik dat daarnet nog zeggen, maar... Ik blijf wel nog altijd lesgeven.
Ja.
Dus ik heb nog altijd zo die veilige financiële haven of zoiets.
Ja, ja, dus als je geen inspiratie vindt en er komt niets...
Dan geef ik gewoon les en dan is dat gewoon mijn inkomen. Het is ook niet erg om daarbuiten niks te doen voor een paar maanden.
Dus Eva, oké. Dus als jij alles zou durven, dan zou je op je website meedelen, ik ga niet meer in opdracht werken.
Ja.
Als dat lukt, dus als je dat nu doet, en je moet ook niet meer in opdracht werken, je gaat dat niet meer doen. Stel dat dat zelfs maar een beetje uitkomt zoals dat jij dat zou willen, hoe ziet dat er dan uit?
Ja, ik denk dat dat wel...
Wat gaat u dat opleveren?
Werkgeluk. Allee, ik ga alleen maar dingen gemaakt hebben die ik wil maken, waar ik volledig achter sta. Ik ga geen compromissen moeten sluiten.
Ja.
Dus ook al is dat maar een klein beetje, dat zou mij wel al helpen.
Ja.
Ja.
En dan de laatste vraag, als je het niet zou doen, dus als je dat niet zou durven, en communiceert dat niet, wat is dan het gevolg? Misschien ook in negatieve zin, maar misschien ook in positieve zin, stel dat je het niet doet, dat je niks verandert.
Ik heb het gevoel, als ik het niet zou doen, dat ik mezelf ga verloochenen of zo. En dat ik eigenlijk dingen ga doen waar ik niet 100% achter sta. En die ik ook niet ga willen delen online. En dat ik eigenlijk constant dingen aan het doen ben waar ik niet fier op ben. Dus dat lijkt mij niet zo'n leuk vooruitzicht.
Ja.
Ja. Het enige positieve dat ik eraan kan bedenken, is dat ik meer geld ga verdienen, zeker?
Ja.
En dat ik daarmee dan leuke dingen kan doen of zo. Allee, dat zou dan het positieve kunnen zijn. Maar het weegt eigenlijk niet op.
Ja.
Tegenover dat gevoel van een beetje zelfverloochening en niet mijn pad aan het volgen of zo.
Ja, cool. Ik vind die laatste vraag wel tof.
Ja, ik ook.
Want die zegt eigenlijk dat niet kiezen ook kiezen is.
Ja.
Dat wij denken, als we niks veranderen en we bewegen niet en we luisteren niet naar onze intuïtie, dan zijn we ook aan het kiezen, hè? Namelijk door het niet te doen.
Ja.
En dan heb je ook effect.
Ja.
En het is wel interessant om te kijken welk effect heeft dat dan,
ja.
Niks doen. Ja. Maar tof. Cool, hè, jong Eva. Hoe dat dan werkt. Nu wil ik dat eigenlijk ook een keer doen.
Ah ja, ja. We zullen het een keer omgekeerd doen.
En we zullen die vraagjes delen, zodat ze afdrukbaar zijn en dat mensen die ook kunnen gaan invullen en zelf gebruiken.
Ja, zeer goed. Want het heeft mij echt geholpen, hè, om meer mijn gevoel en mijn intuïtie te durven volgen. En zo iemand wil ik eigenlijk ook wel zijn. En dat is ook waarom dat ik Lotte zo'n fantastische vrouw vind. Zij durft dat, zij doet dat en zij neemt grote beslissingen echt vol vertrouwen.
Nog een hele belangrijke is, denk ik, Eva, dat je gewoon dat je jezelf goed kent en dat je vertrouwt in jezelf, maar ook in, dat is nu nog belangrijker dan ooit, van uiteindelijk gaat het goed komen. En dat is kei moeilijk soms, hè, want ik kan niet zeggen, weet je, ik ben nu, ik zeg, ik leef mijn droom, ja. Maar het is niet gemakkelijk, hè? Het is, het is niet een constante nachtmerrie, ook niet. Maar tuurlijk zijn er weer superveel onverwachte dingen op je pad, om een pandemie niet te noemen, waardoor dat je weer heel een tijd gaat moeten nadenken van oké, wat wil ik doen, wat doen we wel, wat doen we niet. En ook daar neem ik heel vaak een beslissing op buikgevoel. Maar gaat je ook even terug van oké, kijk even, waar zitten, wat doe je? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Oké, dat is heel snel gegaan. Maar ik zit hier nu wel onder in een stralend blauwe hemel. Met uitzicht op palmbomen. Met een schone en lieve, fijne zoon. Met een toffe man. En met een reiscafé dat klaar is. Dat de komende jaren mega hard gaat boomen. Hè?
Dat is toch ook iets wat we vaak achteraf pas zien, Eva? Dat puzzelstukjes in elkaar passen. Mensen zeggen dan, we leven het leven vooruit. En we begrijpen het pas als we achteruit naar het grote geheel kunnen kijken.
Ja, klopt. En over naar Marrakesh weer. Want dat heb ik dus ook aan Lotte gevraagd, hè?
Want ja, ondertussen, laten we corona even buiten beschouwing laten, is de Via Via open. Hè?
Ja.
Is die er? Is Nizar er ook? Uw zoon is er? Zijn jij getrouwd, Marrachit?
Ja.
Ongelooflijk toch? Al die dromen die zijn waarkomen. En daar wil ik nu nog een schepje bovenop doen.
Ja.
Ondertussen zijn jij weer met radio en audio bezig.
Ja, ja.
Ja, zie, zo zie je maar hoe dat de cirkel rond is. Want effectief, ik heb... Ik ben mijn eigen podcast gestart. Op het moment dat ik naar Marrakesh vertrok, heb ik een korte podcast gedaan. Maar nu heb ik een hele reeks podcast, 14-2020, gemaakt. En ik heb nu ook een contract als freelancer bij VRT om als radiocorrespondent te werken. Dus ja, de cirkel is rond, denk ik. Allee, of de cirkel is rond. Wat? Je zegt ook van, die dromen zijn uitgekomen, maar... Ik kan niet zeggen dat ik... ik kan niet zeggen dat ik droomde van een kind, een reiscafé en een job als radiocorrespondent in Marokko. Of elders in de wereld. Snap je? Dat was niet zo concreet. Maar als ik dat nu bekijk, dan beleef ik wel mijn droom. Dan klopt dat allemaal zo hard en dan is dat gewoon allemaal wel wat ik wil. En is dat ook gelopen hoe dat ik het wil. Maar het is niet iets wat ik op voorhand had uitgestippeld. Ik denk ook niet dat ik dat ooit had kunnen uitstippelen zo.
Ja, en zo zijn we alweer aan het einde van onze aflevering gekomen. Trouwens, in die podcast waar Lotte het over had, 40 in 2020, heeft ze mij ook eens geïnterviewd toen ik 40 werd.
In 2020.
Yes, we zullen de link ook delen online.
Voilà, en dat geldt ook voor alles. Hè. Als je nog honger hebt naar meer, surf dan zeker eens naar onze website brutonationaalgeluk.net voor meer info en links.
Ja, en ook die tool om meer je intuïtie te durven volgen, zetten we daarop. En probeer hem zeker zelf eens uit en deel het met ons. En je kan natuurlijk ook de volledige podcastaflevering online delen en een lovende review schrijven in je podcast-app.
Ja, want alleen zo kunnen meer mensen ons ontdekken.
Yes, we bedanken tot slot nog onze Sander, die fantastische keuzes gemaakt heeft qua muziek hè, deze week.
Mm-hmm. Heb jij hem eigenlijk ooit bewust gekozen, Sander, als soundmaatje? Of heeft hij jou gekozen? Hmm. En wist je meteen dat klopte toen?
Ik heb hem gekozen. Aha. Ja, heel duidelijk. En helemaal op buikgevoel. Love you, Sander.
Goed gedaan, Eva. Trouwens, de volgende keer gaan we het hebben over gewoontes kweken.
Ah ja, en daarvoor ben ik al volop stempels aan het zetten.
Tot dan.
Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister. Luister. Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en métier.